Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Liefde gemeente, wij willen deze middagavond zingen Psalm 138 en daarvan de versen 1 en 2. 138, 1 en 2.
Thank you.
vanavond gaan lezen uit het evangelie van Marcus, daar van het 7e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 37.
Ik begreep dat we eerst belijdenis doen van het geloof. Ik zal de 12 artikelen lezen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Vanaf vers 14 tot het einde. En tot zich de ganse scharen geroepen hebbende, zei hij tot hen: hoort mij allen en verstaat. Er is niets van buiten de mens in hem ingaande dat hem kan verontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En toen hij van de scharen in huis gekomen was, vroegen hem zijn discipelen naar de gelijkenis. En hij zei tot hen: zijt ook gij al zo onwetend? Verstaat gij niet dat al wat van buiten in de mens ingaat, hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik. En het gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. En hij zei: hetgeen uitgaat van de mens, dat verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. En vandaar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. En in een huis gegaan zijnde wilde hij niet dat iemand wist, en hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw, van wie het dochtertje een onreine geest had, van hem gehoord hebbende, kwam en viel neer aan zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw van geboorte uit Syro-Fenicië. En zij bad hem dat hij de duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zei tot haar: laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet gepast dat men het brood van de kinderen nemen en aan de hondjes voorwerp. Maar zij antwoordde en zei tot hem: ja, Heere, maar ook de hondjes eten onder de tafel van de kruimeltjes van de kinderen. En hij zei tot haar: omwille van dit woord ga heen, De duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggend op het bed. En hij, wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden van de landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove, die moeilijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren, en gespuugd hebbende raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zei tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band van zijn tong werd los, en hij sprak goed. En hij gebood hen dat zij het niemand zeggen zouden, maar wat hij hen ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat de doven horen, en de stommen spreken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij willen gaan zingen Psalm 25, versen 3, 4 en 5. We mochten vanmiddag stilstaan bij de plicht, bij het bevel om te bidden. Bid, hebben we gehoord, met een belofte. De Heer belooft, u zal gegeven worden. U zult vinden, u zal open gedaan worden. We hebben ook gehoord hoe de bidder mocht ontvangen. Een gebed, gemeente, heeft ook voorbereiding nodig. Het is ook belangrijk om na te gaan, wat wilt u aan de Heere voorleggen? En ook ons hart moet klaargemaakt worden voor het gebed, gestemd worden, zou je kunnen zeggen. En zoals je hart ook gestemd moet worden om het woord van God te ontvangen. Er is zelfs een keer een profeet geweest die zo verbolgen was op een goddeloze koning, dat hij niet kon spreken voordat er een speelman, een muzikant, werd gehaald om hem tot rust te brengen. Pas toen kon die profeet het woord van God gaan brengen. Voorbereiding van ons gebed. Ik hoorde pas het verhaal van iemand, vertelde iemand in de consistorie, van een predikant die in Engeland een conferentie bijwoonde. En hij deelde met een Engelse predikant de kamer. En voor ze gingen slapen, ja, deden ze beiden een avondgebed. Maar de Nederlandse predikant was wat verwonderd toen hij merkte dat zijn Engelse collega en broeder maar bleef bidden. bij elkaar wel een uur. Ja, zo lang had hij niet gebeden. En hij verwonderde zich dan ook over dat lange gebed. En hij vroeg aan zijn collega, dat je zo lang kunt bidden, joh. Waarop die Engelse dominee zei, lang? Vind je dat lang? Nee. Nou ja, een uur. Een uur gebeden. Nee hoor, zei die Engelse predikant. Het was maar een heel kort gebed, maar voor ik tot dat gebed kwam, had ik wel tijd nodig. Dus die man was eerst stil voor God. Zijn geest kwam tot rust en toen kon hij pas gaan bidden. Ja, zie je gemeente, als het gaat om gebeden in de schrift die door de Heer Jezus zelf zijn uitgesproken, dan zie je ook steeds zo'n voorbereiding. Voordat hij overgaat tot dat gebed. En het gebed van de vrouw waar het vanavond over mag gaan, dat heeft ook een voorbereidingstijd gehad. En dan is het een heel kort gebed. Het komt er zomaar uit. U kunt het vinden in het evangelie van Matthäus. Marcus hebben we zojuist gelezen. Nu wil ik u wijzen op Matthäus. Matthäus 15. En dan voor vanavond in het bijzonder de versen 25 tot en met 28. Dus Matthäus 15, de versen 25 tot en met 28. En zij, deze Canaanitische vrouw, Syrisch, Fenicische vrouw, zo wordt ze ook genoemd, kwam en aanbad hem, Jezus, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen. En de hondekes of hondjes voor te werpen. Zij zeiden, ja heer, doch de hondekes, de hondjes, eten ook van de brokskens, of ook wel kruimels genoemd, die er vallen van de tafel hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren, tot zover. Zij vonden deze tekstwoorden bedelen om brood met een hoofdletter. Hoe een moeder bij Jezus blijft. We lezen van haar aanbidden, onze eerste gedachte. En van haar aanhouden, onze tweede gedachte. En van haar aangrijpen, onze derde gedachte. Dus hoe een moeder bij Jezus blijft. Haar aanbidden, haar aanhouden en haar aangrijpen. Weet je, vanmiddag had ik al een preek van Augustinus aan. Die preek had de titel De kip en de schorpioen. Naar aanleiding van de gelijkenis over onder meer het ei en over de schorpioen. Bij deze tekst heeft Augustinus ook een wat bijzonder opschrift. Zijn preek luidt Hoe een hond een vrouw werd. Hoe een hond een vrouw werd. Ja, zegt hij, dat staat er toch? Eerst zegt Jezus, het is niet betamelijk om het brood aan de hondjes te geven, aan de hondekes. En aan het eind noemt hij haar vrouw, dus is van een hond een vrouw geworden. Nou, die onthoudt u vast wel. Daar zit inderdaad ook een diepe betekenis achter. Hè? Dat is niet zomaar wat hier gezegd wordt over deze vrouw. Ik heb u bewust een stukje laten lezen over de discussie die Jezus had met de schriftgeleerden. Misschien dat u wel even dacht, waarom lezen we dat ook? Nou, ik hoop dat u gezien heeft wat een verschil er was tussen de mensen, de schriftgeleerden, nota bene de mensen die de wet kenden, die de boeken van Mozes goed kenden, die de schrift kenden. En deze vrouw, De wetgeleerden waren aan het discussiëren of je wel of niet met gewassen handen moest eten, dan wel dat je ook een keer zonder dat je aan dat gewassen mocht eten. Waarvan de Heer Jezus zegt, en in gedachten zie ik hem zijn hoofd schudden vanwege zoveel onkunde. Beseft u dan niet dat u zich hier niet druk over hoeft te maken? Natuurlijk, het is een fatsoensregel om je handen te wassen. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. In die grote vraag, hoe zal ik in het reine met God komen? Hoe zal ik een gezaligd mens worden en zijn? Waarom zegt de Heer Jezus, ja, wat je van buiten naar binnen komt, eten en zo, dat maakt een mens niet onrein. Ook als je je handen niet gewassen hebt. Maar wat uit je hart opkomt, boze dingen die in je ziel leven, dat maakt jou onrein. Dat maakt dat je zondig bent voor God. En dan vertrekt de Heer Jezus, hij gaat de grens over. Hij gaat naar het gebied, dat noemen we het Tyrus en Sidon, het gebied van de heidenen. Hij gaat er eigenlijk naartoe voor rust. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus neemt een aantal dagen vrij af met zijn discipelen. Hij wil daar met zijn discipelen bezinnen, maar ook wat uitrusten. Hij verbergt zich in een huis, zo lezen we ook in de evangeliën. Maar hij kan zich wel verbergen, zoals Marcus dat beschrijft, maar hij wordt toch ontdekt. Ontdekt door een vrouw die hem hard nodig heeft. Met deze korte geschiedenis, die in meerdere evangeliën aan bod komt, is aanleiding geweest voor Alexander Comrie om een preek te houden over het woordje aanhouden. Ik kent het misschien wel, dat boekje, het ABC van het zaligmakend geloof. En ze komen, mensen beseffen vaak niet wat geloof is. En zegt dan luisteren ze alleen maar naar teksten waar het woordje geloof in staat. Maar hij zegt, in de Bijbel wordt ook heel vaak een ander woord voor geloof gebruikt. En zo kwam hij tot dat ABC. Het eerste woordje dat hij dan uit gaat werken is aanhouden. Hij zegt, aanhouden staat voor geloven. Hij zegt, en daar moet je dus zelf ook aan toetsen. Ken ik dat ook, dat aanhoudende gebedsleven. Naar de Here toe, aanhouden. Samuel Rutherford, een Puritaanse prediker, die heeft maar liefst 26 preken over deze geschiedenis gehouden. Beproefd geloof. Ik kan het u echt aanbevelen, want het is een schat. Een ware schat. Wat hij allemaal uit dit gedeelte weet laten opkomen. Ik geef toe, soms wat gezocht. Dan gebruikt hij het ook wel om wat dogmatische verhandelingen te kunnen maken, maar het meeste is zo passend, zo onderwijzend. Het boek is niet zo lang geleden weer opnieuw uitgegeven door de Banier. Zo'n hele reeks van Puriteinse klassiekers. Ik kan het u nogmaals ook aanraden om het eens te lezen. Het is voor die vrouw wel bidder geworden, dat is wel duidelijk. Maar hoe is het daartoe gekomen, gemeente? Hoe komt die vrouw nou tot, wat is staat in vers 25, en ze komt tot Jezus en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. En het eerste komen tot Jezus, dan noemt ze hem ook nog, gij zonen Davids, vers 22. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dus ze noemt hem zonen Davids. Zij noemt hem Heer. Zoon Davids, dat is Messias, hè? Is Christus. En ze noemt hem Heere, Schepper en Onderhouder van al het leven op aarde. Hoe komt die vrouw nou daartoe? Dat ze weer Jezus gaat aanbidden. gemeente, de Heer heeft nood in haar leven gebracht. Het is een grote nood. Haar dochter, haar enige dochter, is ernstig ziek, geestelijk ziek. Zeer waarschijnlijk is het een weduwvrouw. Dat ze zelf ook hier naar Jezus komt en niet haar man haar begeleidt, zoals dat wel gebruikelijk was in die tijd. Wat een verdriet is er in haar leven. Een dochter die door de duivel wordt vastgehouden. Dat is niet te bevatten, gemeente. Dat is niet iemand die, ja, waarvan we zouden zeggen, die is geestelijk in de war, of die, hè, die trekt het niet meer, die gaat dingen zeggen die niet goed zijn. Dit is van hele andere orde. Door de duivel, door demonen geleid te worden. Demonen die die dochter opstoken om zichzelf te beschadigen, om andere mensen te beschadigen, mogelijk zelfs te doden. Ze kwamen veel voor in de tijd dat de Heer Jezus rondging op aarde. Men zegt wel dat dit te maken heeft met de gedachte dat de duivel God wil nadoen. God komt immers als mens. Zijn zoon is echt mens geworden. Bleef God. Nou, zei de duivel, dat kan ik ook. Ik kan ook wel in een mens komen. En dan doe ik eigenlijk hetzelfde. Dus incarnatie door de duivel in mens. En dat er daarom in de tijd van Jezus zo ontzettend veel mensen zijn geweest die door duivelen werden bezeten. Nood. Heidens land. Jezus kwam daar niet. Althans normaal niet. Dit is een grote uitzondering. Wat is er gebeurd? Staat er niet. Dat weet ik. Maar gemeente, u begrijpt, die vrouw komt niet zomaar tot de erkenning. U bent de zone Davids. U bent de beloofde Messias, want dat is de zone Davids. U bent de Christus. U bent de Heer. Daar is iets aan vooraf gegaan. Zij heeft van hem gehoord. Er zijn mensen in haar omgeving geweest. Die hebben tegen deze vrouw gezegd. Joh. Jouw dochter is geen mens die haar kan genezen. Hè? Nee, dat klopt. Geen mens. Maar weet je, er is een man in Israël. Daar heb ik van gehoord. En die man in Israël, die noemen ze Jezus. Komt uit Nazareth, uit het noorden, maar die doet grote dingen. Wat zal er toen gebeurd zijn, toen ze van die man hoorden? Misschien wel van de groenteboer op de markt. Of van de kapper. Of in het badhuis. Of van de buurvrouw. Maakt niet uit wie het is geweest. Maar ze heeft van gehoord. Wat is er toen gebeurd? Nou, toen kwam het woord dus binnen. Via de oorpoort. Toen is die vrouw gaan zoeken. Gaan uitzoeken. Nou, wat zou u doen? Wat zou u doen als u ernstig ziek kind zou hebben en er is niemand in Nederland die dat kind kan helpen, maar u hoort van een specialist in het buitenland die zeer deskundig is en waarvan gezegd wordt, ja, die heeft zulke kinderen behandeld met bijzonder goed resultaat. Kinderen zijn zelfs genezen. Wat zou u gaan doen? Dat is denk ik niet zo heel moeilijk, toch? U zou zeggen, in de eerste plaats, hoe deskundig is die man dan? Die specialist? Vertel me eens wat meer over hem. Wat zal die vrouw gedaan hebben? Welke zieken heeft hij dan genezen? Ja, vrouw, blinden, doven, kreupelen. Maar ik weet heel zeker dat ze gezegd hebben, En van de duivel bezetene dan, kan hij die ook genezen? En dat het antwoord was ja. Ja, ook die. Dus hij zou het dus kunnen. Wat zal de tweede vraag geweest zijn? De tweede vraag zal geweest zijn. Maar is hij ook gewillig om mij te helpen? Want ik ben geen Jood en Jodin. En wat zal er geantwoord zijn? Ja, wat wij van hem horen, mevrouw. Wat van hem gezegd wordt, is dat er nog nooit iemand is weggezonden. Hij helpt iedereen die tot hem komt. Zo. Dus hij is ook gewillig. Hij is kundig. Hij is machtig en gewillig. Nou, wat zou de derde vraag zijn, denkt u? Die die vrouw heeft gesteld. Wat zou u vragen aan zo'n specialist in het buitenland? Ja, u zou dan de vraag stellen, maar ja, wordt dat vergoed? Is dat te betalen? Nou, specialist in het buitenland. Het kan zoveel geld kosten dat het eigenlijk onmogelijk is als het niet vergoed wordt. Of je moet een crowdfunding opzetten. Wat zal die vrouw gehoord hebben over Jezus, gemeente? Hij vraagt niks. Hij helpt mensen zonder dat er ook maar iets betaald hoeft te worden. Komt, koopt zonder prijs. Hij heeft mijn laatste gereinigd, duivel uitgeroepen, blinden het gezicht gegeven. Nooit heeft iemand hem hoeven betalen. Die vrouw gelooft het, deze man. Is niet zomaar een man. En ze zal hebben gehoord, gemeente, misschien al heel jong, dat weten we niet, dat in Israël de Messias geboren zal worden, de Christus. Of ze heeft het nu voor het eerst gehoord, dat de Christus verwacht het. En dat mensen zeggen, ja, er wordt wel van hem gezegd dat hij het is. Dat hij niet zomaar een profeet is, maar dat hij de beloofde Messias is. Die komen zo. Dan is er nog één vraag. En die moet ook beantwoord worden. Herkent u dat? Waar is hij dan? Waar kan ik hem vinden? Zeg me waar die man is. Die Jezus van Nazareth is. Waarvan ik geloof dat hij de Christus is. Waar kan ik hem vinden? Misschien hebben de mensen wel gezegd, ja, dat is een eindweg. Dan moet je in Israël, moet je de grens over. Maar ze kan niet weg bij haar dochter, dat is niet lang. Maar nu kreeg ze te horen. Misschien wel van de buurvrouw. Hij is vlakbij. Je kunt hem toe. Nu. Ik ga u weer een vraag stellen. Herkent u nou deze vragen? Deze vier vragen die ik zojuist op liet komen. Aangaande de Heer Jezus Christus. Gelooft u in de eerste plaats dat hij almachtig is, dat hij u van uw zondenschuld kan verlossen, voorkomen, en dat hij u alles kan geven wat u nodig hebt, om Jezus wil, zal de Vader het verhoren. Gelooft u dat? En in de tweede plaats, gelooft u het, dat hij ook gewillig is, om u te schenken wat u nodig heeft. Dat hij gereed staat om het u te geven. Gelooft u in een gewillige zaligmaker? Of is uw godsbeeld, is uw Christusbeeld anders? Dominic Teling uit Middelburg, enkele eeuwen geleden, die zei nogal eens, hij is 10.000 maal gewilliger dan wij zijn om naar hem toe te gaan. Het ligt niet aan zijn gewilligheid. Dat bepaalt ook uw houding naar hem toe in het gebed. En dan die derde vraag, gemeente. Gelooft u het dat hij u helpen kan en wil zonder ook maar iets van u te vragen als betaalmiddel? Gelooft u het? Komt koopt zonder geld en zonder prijs? Gelooft u dat hij alleen mensen met lege handen zal helpen? En dat zolang u hem wil betalen, hij zal zeggen, zo kan het niet. Want het is genade, het is niet te koop. Ja, het is kostbaar. Maar u kunt het niet kopen. Ook niet met uw goede werken. Ook niet met uw gebeden. Ook niet met uw zucht. Nee, zelfs niet met lange gebeden. Ik hoor iemand zingen, niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, kunnen redden. En dan die laatste vraag. U gelooft het, ik hoop het, dat hij almachtig is, dat hij gewillig is, dat hij het zonder prijs doet. Maar dan die vraag, waar is hij dan? Dat ik tot hem kan gaan. Waar hij is? Oh, lees artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij is aan de rechterhand van zijn vader. En hij hoort het gebed. Daar kunt u hem vinden. Let op het avondmaalsformulier. Wat zegt onze vader? Als u aan het avondmaal mag deelnemen, hef uw hart op naar boven. Waar hij is, daar is hij. En hij is ook hier, naar zijn genade, naar zijn geest. Hij is in het woord. Hij is nabij, u, heel dichtbij. Hij is bereikbaar. En die vrouw gaat naar hem toe. En ze aanbidt hem. Dat is aanbidden, gemeente. Aanbidden is hem de eer geven. Heel haar gebed is heel kort. Zeer kort. Maar is wel één lofzang op wie hij is. U bent het, de beloofde, de Christus. Waar ik alles van verwacht. Weet je, daarmee geeft u hem eer. Dat vergeten we nog wel eens. Maar als u iemand nodig hebt en zegt, joh, alleen jij kan me helpen. Dan eer je zo iemand. Zo'n persoon voelt zich ook erkend. Heb je zoveel vertrouwen in mij? Ja. Weet, heeft u zoveel vertrouwen in de zaligmaker gekregen? Door het werk van Gods woord en Gods geest in uw hart? Dat u zegt, maar deze is het. Van wie ik alles verwacht. Voor dit leven en voor het eeuwige leven. Voor mijn lichaam, voor mijn ziel. Voor mezelf en voor mijn kinderen, als u die mag hebben. Of man, of vrouw, of vriend, of vriendin. En gemeenteleden. Aanbidden. Wij gaan ervan zingen. Van dat ootmoedige gebed, gemeente. Psalm 69. Dan van vers 3 en vers 13. 69, vers 3 en 13 gaan we zingen.
Thank you.
vrouw bij Jezus blijft. We hebben gehoord van haar aanbidden, gemeente. Ze geeft hem de lof, de eer. Dat is ook bidden, hè? Erkennen wie de Heere is. Daarom begint ook het Onze Vader met de erkenning. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dat is een lofprijzing. En het eindigt ook met een lofprijzing. Laten onze gebeden altijd ingeklemd zijn tussen de lofprijzing in. Zo heeft Christus het ons geleerd. Dat komt hem toe, deze eer. Gemeente, wat heeft die vrouw een verwachting van de Heer Jezus gehad? Ja, dat kwam niet doordat ze goed nadacht. Dat kwam van boven. Uit genade. Zijt gezalig geworden, zegt apostel Paulus. Het geloof is een gave Gods. Ja, dat heeft hij zelf gewerkt. Het is ook wat Christus zelf zegt. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. Mocht er daar pas nog op zondagavond bij stilstaan. Als hij, als de gekruisigde, allen tot zich zal trekken. Door het werk van de Heilige Geest. Maar gemeente, wat valt dat tegen? Wat valt dat tegen? Wie had dat nou gedacht? Die vrouw wordt zwaar beproefd. Als u die geschiedenis leest, dan ziet u dat de Heer Jezus haar tenminste 3 keer beproeft. 3 keer duidelijk op afstand houdt. De eerste keer wordt ze gewoon genegeerd. De Heer Jezus antwoordt haar niet, vers 23. Doch hij antwoordde haar niet 1 woord. Moet je nagaan, loop je achter Christus aan en je roept maar, gij zonen Davids, ontfermt u mijne, en je gelooft in hem dat hij almachtig is, dat hij gewillig is, dat hij het zonder geld, zonder enige prijs zal doen, dat hij zo genadig is, dat hij dichtbij is, en de nood is groot, die dochter is ernstig ziek. En er gebeurt er niks. Hoor ik daar iemand zeggen, nou dat lijkt wel op mijn situatie. Het is net of de hemel niet antwoordt. Hij antwoordt me niet. Ik zoek naar troost, maar ik vind die niet. Ik zoek naar vrede, maar ik niet. Ik zoek naar uitkomst in mijn benarde situatie. Ik vraag het al zo vaak en zo lang. Hij antwoordt niet. We hebben vanmorgen gezien, vanmiddag gezien, gemeente. Dat de Heer ook beproeft en dat komt hier ook terug. In deze geschiedenis. De Heer Jezus zwijgt. Waarom doet de Heer Jezus dat? En trouwens, hij gaat nog verder, want op een gegeven moment zeggen de discipelen, meester, laat haar toch van u gaan. Met andere woorden, stuur ze weg. We weten niet goed hoe ze dat bedoeld hebben, met of zonder zegen, maar ze willen van haar af. Ze zijn het zat, dat geroep van haar. Er komen andere mensen kijken en zo, ze vinden het heel onprettig. En dan zegt de Heer Jezus luid en duidelijk, die vrouw kan het horen, dat het niet voor haar is. Maar hij antwoordde, vers 24, en zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dat was nog waar ook, hij kwam in de eerste plaats voor de Israëlieten. Natuurlijk is het waar, het is de Heer Jezus, maar dat was echt zo. Niet voor de heidenen, niet in de eerste plaats voor de heidenen. Die vrouw hoort dat, gemeente, je zou toch weglopen. Je zou toch zeggen, als het dan zo moet, dan heb ik me dus vergist. Dan bent u helemaal niet wie de mensen zeggen dat u bent. Dan bent u niet waarin ik geloofd heb. U bent dus niet die gewillige zaligmaker en u bent niet die toegankelijke zaligmaker. Wel almachtig, maar niet toegankelijk. Wel voor anderen, maar niet voor mij. Nee, ze loopt niet weg. Waarom loopt ze niet weg, gemeente? Ja, u kunt omhoog kijken. Dat is waar. Dat is waar. Rutherford zegt zo mooi, hij zegt, Jezus duwt haar als het ware van zich af en trekt haar tegelijk naar zich toe. Heel mooi, hè? Hij duwt en trekt. Bunyan in de Christenreis heeft dat ook heel mooi vertolkt. Op een gegeven moment ziet Christen in het huis van uitleggen, dan ziet hij een vuur. En er is iemand dat vuur aan het blussen. Maar tot zijn verwondering blijft dat vuur even groot. En dan neemt uitlegger hem mee naar de achterkant van de muur. Wat ziet hij daar? Daar staat een man en die giet olie over de muur op het vuur. Degene die aan het blussen is, dat is de duivel. Die probeert dat geloof te blussen. Maar de Heilige Geest, die werpt olie op het vuur. Dat is hier ook gemeente. De duivel zal wel inderdaad gezegd hebben, stop er maar mee. Het heeft allemaal geen zin, het is toch niet voor u. U hoort het toch? U staat er buiten. Maar de Heilige Geest, die fluistert, houd aan, grijp moed. Zoals we dat net gezongen hebben. Psalm 69. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En gemeente, er is nog een reden waarom ze niet weggaat. Dat hangt hier natuurlijk wel mee samen. Wat God begint, laat hij niet los. Ja. Psalm 138. Hij houdt vast. Hij gaat door. En dat laat de Heer Jezus hier ook zien. Gods werk blijft in stand. Ook al komt de tegenwind. Ook al wordt het beproefd. En dan nog iets, gemeente. Wat zou er gebeurd zijn als die vrouw nu weg was gegaan? Ja, dan was haar dochter niet genezen. En er was geen ander. Mag ik u ook vanavond die vraag stellen? Is er voor u nog een ander, naast de zaligmaker, naast Christus, die u kan helpen? Die u kan genezen van uw zondekwaal? Die u kracht kan geven om op hem te lijken, om heilig voor hem te leven? Die u kan verlossen van de heerschappij van de duivel? Die u kan brengen, terug kan brengen in het hart van de Vader? Die een plaats voor u kan bereiden in het Vaderhuis? Is er iemand anders die dat kan? Nee, dan moet u blijven aanhouden. Ook al wordt het beproefd. Ook al zegt u, het lijkt wel of hij mij afwijst. Houd aan, want u heeft geen andere keus. Net als die vrouw. En daarom ze houdt aan, gemeente. En zij kwam en bad hem, zeggende, Heer, help mij. Wat een kort gebed. Nee, het hoeft niet lang te zijn. Help me. En dan komt de derde afwijzing. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Nee, maar, wat beledigend voor deze vrouw. Eerst zei hij niets, toen zei hij, het is voor de Israëlieten. En nu noemt hij haar een hondje, een hondeke. Waarschijnlijk, gemeente, zijn ze langs een woning gelopen waar kinderen aan een tafel zitten. Een beeld, ja, dat je overal wel kon zien. De Heer Jezus maakte heel vaak gebruik van die beelden die dan heel dichtbij gezien konden worden. Kinderen misschien wel in de tuin, zoals bij ons in de zomer ook gebeurt. Kinderen die daar brood zitten te eten. En daar zijn hondjes. En wat doen die hondjes? Ja, die zitten niet op de tafel. Die zitten ook niet op de stoel of op de bank. Die zitten onder de tafel. Heer Jezus, kijk, zo'n hondje bent u. Het is niet de bedoeling dat die hondjes aan tafel komen te zitten. En dat die het brood van de kinderen gaan opeten. Het is niet voor u. Gemeente, nu zit er een mooi geheim in deze tekst. Een heel mooi geheim. Wat mogelijk de discipelen niet meteen hebben verstaan, maar die vrouw wel. Tenzij ze die hondjes hebben gezien op dat moment. Maar als de Heer Jezus een beeld gebruikt wat op dat moment niet gezien werd, dan vraag ik me af of de discipelen het begrepen hebben. Waarom? Nou, in Israël mochten de mensen geen honden hebben. Honden waren gevaarlijke dieren. Dat zwerfhonden, dat waren echt gevaarlijke honden die in roedels door de stad trokken of door het land liepen. En als je zo'n roedel tegenkwam, nou, je leven was in gevaar. Denk je maar aan de honden die het bloed van Agab lekten. Honden hadden een hele slechte naam. Onreine dieren. Je mocht ze niet in huis hebben, maar de heidenen hadden wel hondjes in huis, maar dat waren niet van die lelijke, gevaarlijke honden. Dat waren juist hele schattige hondjes. Je moet een beetje denken aan onze poedeltjes. Dat is ook een lieve hondjes. En waar mensen ook wel eens mee van wandelen door de straat. Misschien hebt u er thuis wel een. Dat soort hondjes, daar moet je aan denken. En die hondjes die deden dus mee eigenlijk aan het gezinsleven. Die werden niet naar buiten geschopt. Nee, die werden bemind. De kinderen hielden van die hondjes. En die hondjes, ja, die wisten maar al te goed dat ze niet aan tafel mochten zitten. Maar ze wisten ook dat er nog wel eens wat van de tafel werd gegooid. Zeker na afloop, als er gegeten was, dan werden de restanten werden in balletjes gedraaid. En dan gooiden de kinderen, of ook wel eens de vader, die restantjes naar de hondjes toe. En zoals wij dat ook wel eens doen, geef maar even aan de poes van de hond of van de kippen. En dan, ja, je wilt eten niet weggooien, als je die dieren hebt tenminste. Dat is het beeld wat hier naar voren komt. En dan wil ik u een vraag stellen. Ziet u dat die vrouw door de Heer Jezus hoop wordt gegeven? Dat de Heer Jezus haar eigenlijk de hand gaat reiken? Of zoals Spurgeon het zo mooi zegt, dat hij de deur voor haar een stuk openzet. Ziet u dat? De Heer Jezus noemt haar zo'n hondje. Maar dat geeft wel verwachting. Meten, dat is precies de bedoeling. Kijk eens wat ze zegt. Vers 27. En zij zeiden, ja, Heer. Ja. Hey, even stoppen. Ja, Heer. We zetten heel even een flinke komma, maar we luisteren even naar het eerste stukje. Ja, Heer. Wat is dat? Dat is onderwerping. Ze erkent het. Ja, wat erkent ze dan? Wat erkent die vrouw? Ze erkent dat ze het niet waardig is. Dat als de Heer Jezus zegt, het is niet voor u, dat ze daar niets op in te brengen heeft. Ze kan niet zeggen, maar ik heb er recht op. U moet het me geven. Beloofd is beloofd. Nee, dat kan ze niet zeggen. Rechteloos. Het is gemeente genadebrood. Genadebrood, dat wil zeggen, als je het krijgt, heb je er zelf niets voor hoeven doen. Nou wil ik u de vraag stellen. Wilt u dat ook zeggen tegen de Heer? Vandaag, vanavond, een morgen, een overmorgen. En zolang als u mag leven. En heeft u het al eens ook tegen hem gezegd? Ja, Heer. Als u mij voorbij loopt, heb ik niets te zeggen. Als u het mij niet schenkt voor het lichaam, voor mijn ziel, voor mezelf of voor een ander, dan doet u mij geen onrecht. Zoals het ook in onze Dordtse leerregel staat, en zo begint het. God doet ons geen onrecht, al zou hij het hele menselijke geslacht in de zonde laten liggen. In de verlorenheid laten liggen en ons allemaal voorbij gaan. Ja, Heer. Het gebed van de tollenaar. Wees mij zondaar genadig. Die man begreep het. Alleen uit genade kan God mij de zonde vergeven. Niet uit verdienst. Die moordenaar aan het kruis. Was dat anders dan dat hij erkende. Bij mij is de schuld. En bij u is vergeving. Wilt u aan me denken? Wilt u aan me denken, Curios? Als u in uw koninkrijk gekomen bent. Uit genade. Niet de Paulus heeft het samengevat. Hè? Ik heb hem die tekst al even geciteerd. Uit genade zijt ge zalig geworden. Het is niet uit u. Als we bidden. Beseffen we dan, gemeente, dat we recht hebben op de nullijn? Nul, daar hebben we recht op. Maar dan is alles meer dan nul, is dus genade. God doet ons recht, gemeente, als hij ons geen boterham meer geeft. Hij doet ons recht als hij ons geen dag laat leven. Dus elke dag dat u brood mag eten en iets anders is genade. Elke dag dat u bij uw leven krijgt is genade. Maar dan moeten we dus ook omdraaien. Wij kunnen, en ik doe daaraan mee, gemeente, als ik niet op mijn plek ben, dan zeggen we, die vrouw is maar 40 geworden. Klopt dat wel? Moeten we niet zeggen, die mocht 40 jaar worden? Moest ik zo jong al ziek worden? Of moet je zeggen, mocht ik die gezonde jaren krijgen? Onverdiend en nu ik ziek ben, wil de Heer mij genadig ondersteunen. Kijk, hij zal mij leiden, ook uit genade. Dat is niet iets wat er maar bij hangt, gemeente. Dat is niet iets wat er maar bij hangt. Dit is de gestalte waar God naar uitziet. Dat u klein mag zijn. Voor de grote God. Dat we mogen buigen. En mogen zeggen, ja, Heer. Uw vonnis gans rechtvaardig, zei David in Psalm 51. Zo gij in het recht wilt treden, Heere. En al mijn ongerechtigheden, mijn zonden zal gadeslaan, Heere. En wie zal dan voor u kunnen bestaan? Ik niet, zegt David, ik niet. Maar bij u is vergeving, omdat gij gevreesd wordt. Valt allemaal in diezelfde lijn. Van klein worden, van buigen, van bedelen om genade. Genade brood voor het lichaam en voor de ziel. Ja. De jongste zoon, was dat ook niet dezelfde deden? Ben het niet waardig uw zoon genoemd te worden? Maar mag ik wel bij u in de buurt blijven? Mag ik dicht bij u zijn, vader? Meentje, kijk uit voor de gedachte die wel eens gehoord wordt, dat de mens zover moet komen dat hij ook niet meer zalig wil worden. Dat is werkelijk verschrikkelijk als dat gezegd wordt. Dat lees ik nergens in de schrift. Heere, ik hoef niet meer zalig te worden. Nee. Bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Zijt mij genadig. Mag ik dan toch dicht bij u zijn? Vroeg de jongste zoon. Dat kan toch ook niet, gemeente. Als de Heere liefde in het hart uitstort. Dan wil je toch dicht bij hem zijn. Ook al heb je het niet verdiend. Jezus heeft de deur voor haar geopend. En die vrouw ziet het. Ja. Misschien voor de kinderen, ik hoop dat het mag van u. Toch even een duidelijk beeld. Er zijn hier genoeg kinderen, denk die van voetballen houden. Soms ligt een bal zo mooi voor het doel. Ja, dan zeg je, die gaat er gewoon echt in. Dat kan niet anders. Die is raak. Nou, bij deze vrouw mocht het raak zijn, gemeente. Zij weet, de Heer Jezus geeft me de opening. Hij noemt me een hondeke. Ja, dat ben ik. Maar de hondekens krijgen toch wel kruimeltjes. Geef me dan maar iets, heren. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Dan ben ik tevreden. Ja, en dan kan de Heer Jezus zich niet meer goed houden. Ik moet denken, gemeente, aan Jozef die zich openbaart. Ik ben Jozef. Ja, wat doet ze hier? Ze grijpt hem aan, hè? Onze laatste gedachte. Ze grijpt hem aan op zijn eigen woord. Ja, dat is mooi, hè? Meent u, kinderen weten heel goed hoe ze dat moeten doen. Je hoeft een kind maar iets te beloven en je hebt daarna misschien wel dagen spijt dat je het gedaan hebt. Misschien nog wel langer. Had dat maar niet gezegd. U heeft het gezegd, papa. Of mama. Opa. Oma. U heeft het gezegd. U heeft het beloofd. Wij zouden daar en daar naartoe gaan. Dan moet u het ook doen. Ja. Je hebt wel gelijk. Ik probeer het nog even onderuit te komen. Uit te stellen. Maar het kind houdt vol. Gezegd is gezegd. Beloofd is beloofd. Gemeente, de Heere zegt, doe bij mij ook maar zo. Zeg het maar, beloofd is beloofd. U zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. U zegt, al zijn uw zonden rood als kermoen zijn, ik zal ze maken, witter dan de sneeuw. U zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. U zegt, die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Weet je nog dat noodnummer wat in de Bijbel staat? 50:15. Heer, het is uw woord. Gemeente, de Heer wil niet liever dan dat u wijst op zijn eigen woord. Op uw woord heb ik gehoopt. Daar hoor ik Petrus zeggen. Op uw woord, meester, zal ik het net uitwerpen. En het gebeurde. De Heer heeft niet liever dan dat hij wijst op zijn woord. Net als die vrouw dat doet. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar. Dan staat er niet, o hondje, o hondeke. Nee, o vrouw. 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 Waarom vrouw? Ze is lid van het huisgezin van God. Hij eert haar. O vrouw. Groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. Groot is uw geloof. Hè? Is dit een groot geloof? Ja. Dat is een groot geloof, gemeente. Een groot geloof is als je blijft aanhouden, ook wanneer de Heer het je niet meteen geeft. Dat is een groot geloof, zegt de Heer Jezus. Dat je het allemaal van hem alleen verwacht. Dat is een groot geloof. Een groot geloof blijft bij hem. Een groot geloof zegt, Heere, ik blijf aan uw voeten liggen, totdat u antwoordt. Er zijn uitleggers, gemeenten, die wijzen erop dat die vrouw gewoon voor hem is gaan liggen. En dat ze eigenlijk heeft gezegd, stap dan maar over me heen. Ga maar voor hem liggen. Hij zal niet over u heen stappen. Groot is uw geloof. Het geloof dat de Heere zelf gewerkt heeft in haar. U geschiedde gelijk gij wilt. Ja. Haar wil, gemeente, viel samen met de wil van de Heer Jezus. En daarom deed hij dat. Want de Heer Jezus zegt zelf, ik ben gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Dus dit is geheel naar zijn wil. Stel dat die vrouw nu was gekomen, wilt u mijn dochter rijk maken? Rijk met aardse goederen. Of lang leven hier op aarde. Dan is het maar zeer de vraag of dat gebeurd was. Want daartoe was de Heer Jezus nu niet gekomen. Maar wel om de werken van Satan te verbreken. En hij is ook gekomen om de zonde te vergeven. Om de schuld weg te nemen, weg te dragen. Hij is gekomen om mensen uit de handen van Satan te rukken. Om ze uit de gevangenis te halen. Dat mag ik u zeggen. Als hij rood van de grote koning. Dat het zijn wil is om zondaren zalig te maken. En daarom als u een beroep doet op hem. Als u zegt, Heere, dat mijn zonden vergeven mogen worden. Dat de macht van Satan gebroken wordt in mijn leven. Dat ik de goede strijd mag strijden in mijn leven. Dan zal ik u zeggen dat gebed wordt verhoord. Maar als u vraagt om zaken, zoals sommigen dat ook deden, zeg me dat de erfenis met mij gedeeld wordt, dan zegt hij, maar daartoe ben ik niet gekomen. Heer, u geeft mij eens een grotere plaats in dit leven, meer eer, dan zegt hij, leer mij dat ik zachtmoedig ben. En de nederigste, die heeft de hoogste plaats. Dan geeft hij het kind als voorbeeld. Dan vragen we dingen, gemeente, jij ons niet eens wil geven, als het strekt tot eigen eer. O vrouw, groot is uw geloof. Uw geschieden gelijk gewild. Dan ga ik u nog één vraag stellen. Er staat, en haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Hoe weet Matthäus dat? Is die vrouw achterna gelopen? Nee. Weet je, wat gebeurt er in de echte dankbaarheid? Dan komt iemand terug bij God, terug bij Christus. Net als die ene Melaatse, om God de eer te geven. Dacht u dat die vrouw toen thuis is gebleven, zegt, nou, dat is mooi, mijn dochter is genezen. Zo, dan kan het leven weer verder. Nee, die vrouw is teruggekeerd, misschien wel met de dochter erbij. Zou zomaar kunnen, om de Heere de eer te geven. Die dag is ook dankdag. Heere, mag onze bidder een dankdag zijn, dat we u erkennen voor wat u geeft. Ja, dan mag er zelfs al in het bidden vooruitzicht zijn en verwachting zijn dat u het werkelijk doen zal. Dan mogen we wel danken, omdat u het in het verleden ook altijd deed en u niet veranderd bent. Mogen we, Heere, lijken op die heidense vrouw. Echt leren ook klein te zijn voor u en dat te blijven. Dan wordt genade toch genade. En zo'n kostbaar goed. Dan zijn we op onze plaats. Echt op onze plaats. Als we u erkennen. En dat leert u. Mag het in de gemeente gevonden worden, Heren? Ja, bij een ieder van ons. Wilt u niemand voorbij gaan? We vragen het u. Om Jezus wil. Amen. Wij willen tenslotte nog zingen. Op Psalm 30, daarvan de versen 3 en 4. gemeente, ga nu heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Zeker.